Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom luisteraars, ik ben Tessa Dijksman, huisarts en deze podcast over hartfalen is opgenomen in samenwerking met de Hartstichting. Naar schatting lopen er zo'n 250.000 mensen rond met onontdekt hartfalen. En dat terwijl vroege opsporing enorm zinvol is, want hoe eerder de patiënt in beeld is, hoe meer er te winnen valt. Nou ja, reden te meer om hartfalen weer eens goed onder de aandacht te brengen. We bespreken vandaag het belang van vroege herkenning, de diagnostiek en korte behandeling van hartfalen aan de hand van de nieuw uitgekomen NAG-standaard. Nou, ik heb veel zin om deze podcast op te nemen. Ik zit hier aan tafel met Mark Valk, huisarts. Hi.
Hallo.
Hallo.
Goedemorgen.
En aan de lijn hebben wij Petra van Pol, cardioloog in het Alrijnen ziekenhuis. Hoi Petra.
Hallo, goeiedag.
Goeiedag, hoi. Hey Mark, zou jij je misschien als eerste even willen voorstellen?
Ja, ik ben Mark Valk, ik ben huisarts in Amersfoort. En in 2017 promoveerde ik op hartfalen in de eerste lijn. En sindsdien geef ik af en toe scholing daarover, over hartfalen. En verder ben ik betrokken bij de werkafspraken, de regionale werkafspraken over hartfalen samen met het Meander ziekenhuis hier in de regio.
Ja.
En heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan de derde herziening van de standaard hartfalen.
Ja, en die komt zo ook nog ter sprake. Ja, hè? Ja, helemaal goed. Hey, en Petra, zou jij jezelf ook kunnen voorstellen?
Ja, dat kan. Ik ben dus Petra van Pol en ik ben cardioloog in het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp. En sinds 2000 is mijn aandachtsgebied hartfalen en werk ik al jaren samen met de hartfalenverpleegkundigen op de hartfalenpoli. En zo ongeveer sinds 2011 ben ik mij gaan bemoeien met de organisatie van de hartfalenzorg. En dat is eigenlijk wel een beetje waar mijn aandachtsgebied zich nog meer op vestigt.
En dat is voor ons als eerste lijn natuurlijk ook relevant.
Dat is zeker. En daar ken ik Mark ook van. Van het samen maken van de transmurale afspraken ten aanzien van de hartfalenzorg.
Nou, super. Dus ik zit hier met een goed team, dat hoor ik alweer. Hey, voor de luisterende huisartsen, we hebben een lijstje gemaakt met wat we gaan bespreken. Ik wilde beginnen met de epidemiologie. Mark, ik zei al kort in het intro dat veel hartfalenpatiënten blijkbaar niet bekend zijn bij ons als huisarts. Zou jij iets kunnen vertellen over de epidemiologie van hartfalen? En ja, waarom deze patiënten niet herkend worden of niet op het spreekuur komen?
Nou, het is zo dat er met het toenemen van de leeftijd een grotere kans is op hartfalen. 6% van de 65-jarigen heeft hartfalen. En dat loopt op tot 21% van de 85-jarigen.
Ja, dat is heel veel.
En heel bijzonder is dat je eigenlijk als je 55 bent, dat je voor 30% kan verwachten dat je uiteindelijk nog hartfalen gaat krijgen in de rest van je leven. Oh. Dus het komt heel vaak voor.
Ja.
Waarom wordt het nou niet vaak ontdekt? Ik denk dat dat komt omdat veel mensen denken van ja, ik word ouder, wat wil je nou? Wat wil ik nog? Het is niet gek als ik wat minder kan. Maar ongezien kan het zich toch het een en ander ontwikkelen op cardiologisch gebied. Dat je toch hartfalen ontwikkelt. En dat gebeurt toch vaak buiten je eigen gezichtsveld om door aandoeningen die je onder de leden hebt, zeg maar.
Ja. En is dat dan erg als mensen dat scharen onder ouder worden?
Nou ja, het is heel jammer als dat niet ontdekt wordt. Omdat hoe eerder je ontdekt, hoe eerder je kan inzetten op diagnostiek. Goede diagnostiek, waar we het straks nog wel over gaan hebben. Mm-hmm. En vooral bij aandoeningen als COPD, diabetes of hypertensie moet je er toch op verdacht zijn als huisarts om daar eens af en toe naar te vragen.
Ja.
Omdat die mensen geholpen zijn als het eerder ontdekt wordt.
En welke patiënten herkennen wij nou vooral niet? Welke categorieën, zeg maar?
Nou, bij mijn onderzoek bleek dat van alle mensen die vastgesteld hartfalen hadden, daar herkende de huisarts 8% van de patiënten die als comorbiditeit COPD hadden. En ik heb al die mensen nog een longfunctie laten ondergaan. En toen bleek dat 30% uiteindelijk hartfalen heeft. Zo. Dus er is heel veel onderdiagnostiek.
Dus bij de COPD'ers zit onderdiagnostiek?
Zeker,
ja.
Ja, niet alleen de COPD'ers, maar ook bij diabetes, veel elderly en kortademigheid blijkt dat die respectievelijk wel 28% onontdekt hartfalen hebben. En de frail elderly iets van 33%
zo,
zelf.
Dat is echt veel.
En bij kortademigheid bij inspanning onder ouderen 16%. Ja. Dus de moeite waard om daar naar te kijken.
Ja, nou, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat had ik niet zo scherp op mijn radar. Dus dat is goed om te horen. Hey, en als we dan verder gaan naar de etiologie en de pathofysiologie. Petra, zou jij ons nog even kort kunnen uitleggen wat hartfalen nou precies is en welke nieuwe definities er nu worden gehanteerd? Want ik begreep dat de ouderwetse definities systolisch en diastolisch hartfalen verlaten zijn.
Ja, dat klopt inderdaad. Maar als je het dan hebt over de definitie, dan is het goed om daar heel even bij stil te staan. Hartfalen is dus een klinisch syndroom met klachten van kortademigheid, verminderde inspanningstolerantie en vocht vasthouden. En dat ontstaat dus door een structurele of functionele afwijking van het hart, waarbij dus de pompfunctie van het hart verminderd is. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om in gedachten te houden. En dat heeft altijd een onderliggende oorzaak. En met name die onderliggende oorzaak is ook de belangrijkste reden om hartfalen snel op te sporen, want daar kun je eventueel wat aan doen. Nou, waar moet je dan aan denken? En met name aan ischemische hartziekten, dus zaken die te maken hebben met coronair lijden, hartklepafwijkingen, hoge bloeddruk, maar ook adipositas, diabetes mellitus, het gebruik van bijvoorbeeld alcohol, zaken als schildklierafwijkingen. Minder frequent zien we echte aangeboren afwijkingen, de erfelijke cardiomyopathieën of iets wat veroorzaakt wordt bijvoorbeeld door een infectieziekte. Maar zeker ook ritmestoornissen is iets waardoor we heel vaak zien dat patiënten hartfalen kunnen krijgen. Nou ja, en dan natuurlijk daarnaast, ik noemde het eerder al, infecties aan de hartspier, maar ook gewoon andere infectieziekten of bloedarmoede. Dat zijn allemaal oorzaken die kunnen leiden tot hartfalen. En dan tot slot vroeg jij nog de indeling, hè? Wat voor soorten
er zijn. Ja, inderdaad.
Ja, we kennen natuurlijk diastolisch en systolisch hartfalen, maar we praten eigenlijk al veel langer over hartfalen met behouden ejectiefractie. Dat noemen we HFpEF, met preserved ejection fraction. Dat is als de ejectiefractie hoger is dan 50%. En we kennen ook al veel langer hartfalen met reduced ejection fraction, dus de HFrEF. En dan hebben we het over hartfalen met een ejectiefractie van minder dan 40%. Maar wat echt nieuw is, is de mid-range die geïntroduceerd is. Dus dat is hartfalen met een ejectiefractie van tussen de 40% en 50%. En het is wel belangrijk, omdat we van die groep toch veel minder eigenlijk weten. En ook niet goed weten hoe we die nou precies moeten behandelen. En daar moet ook veel meer onderzoek naar gedaan worden. Dus dat is wel belangrijk om die groep goed te herkennen en die specifiek te benoemen.
Ja, oké. En daarbij sluit je ook aan bij de internationale richtlijnen?
Daarbij sluit je zeker aan bij de internationale richtlijnen. De richtlijnen van de ESC, European Society of Cardiology. Maar het belangrijk om het goed te onthouden, dat HFpEF en dat HFrEF, dat heeft wel te maken met het feit dat bij HFrEF we vaak zien dat het hart stuk is. En dat heeft vaak te maken met coronair lijden, met een groot hartinfarct. En dan is de hartspier is stuk. Bij HFpEF is de hartspier vaak stug. En dat is iets dat komt vaak door bijvoorbeeld hoge bloeddruk of door dat mensen een dikkere hartspier hebben voor de een of andere reden, zoals bijvoorbeeld een stapelingsziekte. Dus daar komt weer dat onderliggend lijden naar voren. Dus dat stug en dat stuk en dat HFpEF en dat HFrEF, dat hoort bij elkaar.
Ja, nee, dus dat is inderdaad goed om te onthouden voor de Nederlandse huisartsen. Dat is kort door de bocht, dat die preserved ejectiefractie, dat is over het algemeen zonder myocardinfarct in de voorgeschiedenis. En die reduced hartfalen is wel met dat het hart stuk is gegaan. Dus dat er zeg maar een hartinfarct is opgetreden in het verleden. Kort door de bocht.
Helemaal eens.
Ja? Dan gaan we naar de symptomatologie. Want ja, dat is voor ons huisartsen natuurlijk heel belangrijk. Mark, hoe presenteren patiënten zich met hartfalen nou in de huisartsenpraktijk? En ja, op welke groep moeten wij ten aanzien van die onderrapportage dan vooral letten?
Nou, het is zo dat die mensen zich presenteren met klachten van moeheid. Mm-hmm. Zich niet meer kunnen inspannen zoals ze voorheen konden. Niet met gasveld in één keer kunnen maaien, maar dat in twee keer moeten doen. Moeite hebben met het buitenzetten van de vuilnisbak.
Dus echt alledaagse dingen?
De alledaagse dingen en dan vergeleken met een paar maanden ervoor. Wat ze dan ervoor wel konden en dan in een paar maanden op een gegeven moment niet meer kunnen.
Dus vraag je dat ook zo? Van, nou, ben je nou echt dat je dingen minder kan ten opzichte van een half jaar geleden?
Precies, ja. Vanwege de overvulling gaan mensen 's nachts er wat vaker uit om te plassen. Ja. Vanwege de herverdeling van het vocht. En ze hebben wat dikke benen overdag. Verder heb je een lichamelijk onderzoek waar je naar kan kijken. En als het wat uitgesproken is, dan is het dus enkeloödeem. Over de longen hoor je crepiteren. En voor de goede huisarts onder ons, die kunnen ook nog wat percuteren. Die percuteren dan een vergroot hart. En de ictus is wat naar buiten de midclaviculairlijn verplaatst. En de CVD is verhoogd.
Ja, ja. En meet jij dat echt? Of kijk je meer van, oh, die heeft al een beetje uitgezette halsvenen?
Ja, dat kun je wel zien. Ja,
dat kun je wel zien. Ja, maar goed, ja, maar dan, ik vind dat meten altijd erg lastig.
Ja, nee, dat meet ik niet met een boog van borst bijvoorbeeld. Nee, dat niet. Maar goed, maar dan heb je toch al een uitgesproken hartfalen.
Mm-hmm.
En we moeten echt die chronische hartfalen, waar we het eigenlijk nu over hebben, onderscheiden van het acute hartfalen. En bij het acute hartfalen zie je dat wel veel duidelijker, moet ik zeggen.
Ja, ja, oké. Okay. En als je dan gaat naar de diagnostiek, ja, welke diagnostiek zet je vervolgens in? Gelang de nieuwe NAG-standaard?
Dat is dan de ECG.
Mm-hmm.
Waarvan we kunnen zeggen dat als de ECG geen afwijkingen vertoont, dat eigenlijk een kans op hartfalen heel erg klein is.
Maar ook dan met die groep die in principe geen myocardinfarct in de voorgeschiedenis heeft, die preserved hartfalen.
Ja, maar dan zou je kunnen kijken of dat ze atriumfibrilleren hebben of een linker ventrikelhypertrofie.
Ja.
Dus die vertonen vaak toch wel wat afwijkingen.
Mm-hmm.
En daarnaast veel belangrijker is dat je ook het BNP bepaalt. Of in andere regio's bepalen ze het NT-proBNP. En boven die bepaalde afkapwaarden die daarvoor gelden, ga je dan nog sterker het vermoeden krijgen dat er van hartfalen sprake kan zijn. En dan komt de cardioloog in zicht. We kunnen niet zeggen, oh, het is een verhoogd BNP, dus het zal wel hartfalen zijn. Want we weten nog niet, wat we net van Petra hebben gehoord, of dat we met systolisch hartfalen te maken hebben of met diastolisch hartfalen.
Ja, of in de nieuwe terminologie met
en midrange.
Ja, preserved, midrange en reduced. Ja,
een kleine aanvulling doen op wat jij net precies zei. Zeker bij die anamnese, als je die klachten die jij net benoemde, als patiënten daarmee komen en ze hebben ook nog een voorgeschiedenis van hoge bloeddruk of bijvoorbeeld inderdaad wat jij net al zei, COPD en diabetes of een hartinfarct in het verleden. Ja. Nou, dat is echt wel zo'n red flag waarvan je zegt van belangrijk om dan aan hartfalen te denken. En zeker dat ECG en dat BNP, hè, het is denk ik ontzettend belangrijk in de huisartspraktijk om het ook te kunnen uitsluiten. Hè, dat je zegt van nou, dit is het in ieder geval niet. En daar zijn die afkapwaarden zo mooi voor gemaakt. Als je echt een normaal ECG hebt, een normaal NT-proBNP, dan kan je op een keer zeggen van dit is het niet. Maar als een van die twee afwijkend is, ja, dan is dat wel iets om nader onderzoek te gaan inzetten. Ja. Absoluut.
Hey, en Petra, maakt het voor ons als huisarts nog uit of je nou het NT-proBNP of het BNP bepaalt?
Nee, dat maakt echt niet uit. Het maakt niet uit of het NT-proBNP doet of het BNP. Dat hangt gewoon per regio af. Het allerbelangrijkste is dat als je aan hartfalen denkt, dat je het prikt. He, of dat als een patiënt kortademig is. Dat is echt, echt heel belangrijk. We zien nog steeds dat er toch te weinig aan gedacht wordt. Dus als een patiënt kortademig is of vermoeid, en ook een voorgeschiedenis heeft die er misschien bij zou kunnen passen, prik het.
Ja, ja. Nou, dat wordt echt de boodschap van deze podcast.
Ja, ja.
Helemaal goed.
En je hoeft je niet te generen als het niet boven de afkapwaarde uitkomt. Het gaat erom dat je de vroeg diagnostiek doet.
Ja, ja.
En daar hoort gewoon die BNP bij.
Ja, dus dat is echt iets wat ik eerder denk ik niet deed. Niet genoeg in ieder geval.
Je moet het niet doen om te bevestigen, maar het kan ook om uit te sluiten.
Om het uit te sluiten, net zoals bij een D-dimer. Ja. Nee, dat is echt goed om te weten. Ja. Hey Mark, dan waren we bij jou gebleven. Stel nou dat die NT-proBNP of BNP of dat ECG is afwijkend, dan verwijzen ze in principe naar de cardioloog?
Ja, dat doen we omdat er echt een echocardiogram nodig is.
Ja.
Om te kijken waar we mee van doen hebben. In de standaard staat dat bij systolisch hartfalen de medicatie geoptimaliseerd moet worden. En uit mijn onderzoek wat ik deed in 2017 bleek dat die huisartsen dat niet leren. Ook al hebben ze een training voor gekregen, die gaan niet tot de maximale dosering van de medicatie.
Okay.
En we hebben dat eigenlijk weggeschreven naar de cardioloog. Die gaat echt de boel optimaliseren qua medicatie. En is dan een patiënt stabiel, dan kan de patiënt wel terug naar de huisarts.
Ja.
En bij diastolisch hartfalen, dan wordt de patiënt eerder teruggestuurd naar de huisarts.
Dus eigenlijk, als er dan hartfalen uitkwam, dan waren de huisartsen onvoldoende in hun strenge beleid, zeg maar, ten aanzien van die medicatie.
Klopt.
Die werd niet genoeg opgehoogd, niet naar de maximale dosering. En vandaar dat nu in de nieuwe standaard naar de cardioloog gaat.
Ja.
Begrijp ik dat
goed? Misschien mag ik daar nog een kleine aanvulling op doen. Want ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is, die verwijzing naar de cardioloog. Omdat dat hartfalen, wat ik in het begin ook al een keer zei, dat heeft een onderliggende oorzaak. En die onderliggende oorzaak, die moeten wij zien op te sporen. Dus we moeten erachter zien te komen, speelt hier coronair lijden? Of is het toch een klep die lekt? En vervolgens niet alleen het vast te stellen, maar dat ook dat onderliggend lijden te behandelen. Naast wat Mark net al zegt, ook het instellen van de medicatie natuurlijk. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de gedachte achter dat verwijzen naar de cardioloog ook te maken heeft met die onderliggende problematiek die voor een deel vaak reversibel is.
Ja, zoek naar de etiologie. Ja.
Hey, en Petra, om dan meteen bij jou te blijven, dan hebben wij ze verwezen naar jullie. Wat doen jullie dan vervolgens?
Wat wij vervolgens doen is natuurlijk, als de patiënt kortademig is, dat we eerst medicatie gaan geven, zoals diuretica. En als we de echo gemaakt hebben, weten we natuurlijk al heel snel of we te maken hebben met HEF-PEF of met HEF-REF. En als we dan zo'n verminderde ejectiefractie hebben, dan gaan we eigenlijk meteen op zoek naar wat is de oorzaak? En dat is dat mooie van die echo, die kan ons daarbij helpen. We kunnen al zien of we wanbewegingsstoornissen hebben, zodat we denken aan bijvoorbeeld coronair lijden. Of we kunnen zien of er kleppen lekken. We kunnen natuurlijk op het hartfilmpje zien welke ritmestoornissen er zijn. Dus dat gaan we ondertussen meteen ook nader onderzoeken. En soms hebben we daar een hartkatheterisatie voor nodig. Als mensen een dikkere hartspier hebben, dan hebben we misschien een MRI nodig om te kijken van hoe ziet die hartspier eruit? Zijn er stapelingsziektes? Zijn er bepaalde onderliggende oorzaken waar we niet aan gedacht hebben? Dus wij gaan heel erg op zoek naar dat onderliggend lijden om ook dat aan te passen. Want als het bijvoorbeeld ergens een belangrijke benauwing is en daardoor zijn er wanbewegingsstoornissen en is de ejectiefractie verminderd, dan zullen we die vernauwing ook moeten opheffen. Het zij met een dotter, het zij met een omleidingoperatie.
Ja, en dat is dat reversibele natuurlijk waar je het ook over had. Ja. Heel even praktisch, een patiënt is benauwd. Waar starten jullie dan mee qua medicatie? Waar start jij altijd mee?
Als ze benauwd zijn, start je altijd met diuretica. En we starten eigenlijk altijd heel snel, eigenlijk ook meteen al met die ACE-remmer.
Ja, daar wil ik even op inhaken, Petra. Want dat er geen huisartsen zijn die denken van, oh, ik denk aan hartfalen, ik mag niet behandelen. Er moet eerst diagnostiek gedaan worden. Het is zo dat huisartsen wel alvast een behandeling mogen instellen. En daar doen ze niet de diagnostiek
tekort.
Nee, zeker niet.
Dus in die periode dat er diagnostiek plaatsvindt, kun je als huisarts al starten met medicatie.
Maar zo'n verwijzing naar de cardioloog had vaak binnen een week. Dus groot probleem kom je niet tegen.
Nee. Hey, en dan heb je de uitkomsten binnen. En je hebt bijvoorbeeld een preserved hartfalen. Dus zo'n, hoe noem jij dat ook weer? Een HPEF?
HEF-PEF.
Bij HEF-PEF dan hebben we natuurlijk te maken met zo'n stug hart. Hè? Met een hart wat gedikt is vaak. Wat dus wel goed knijpt, maar niet goed ontspant. Ja. Vandaar dat het hart stug is. En dat is, vind ik zelf, erg ingewikkeld. Alle richtlijnen die er zijn en ook de ESC guidelines, die focussen zich met name op dat HEF-REF, op die reduced ejection fraction. Dus al die medicatieadviezen die we kennen, die baseren zich op dat HEF-REF. HEF-PEF, daar weten we heel weinig van. Maar gelukkig, en ook door Nederlands onderzoek, weten we daar steeds meer van. En wat we zeker weten is dat we zaken zoals diabetes en hoge bloeddruk, dat we die comorbiditeiten, die niet alleen comorbiditeit zijn, maar vaak ook het onderliggend lijden van dat HEF-PEF, dat we die optimaal moeten behandelen. Nou, dat kan natuurlijk ook prima in combinatie of door de huisarts gedaan worden. Dat hoeft niet per se bij de cardioloog. Maar er zijn ook andere oorzaken voor HEF-PEF, voor een stugger hartspier. En dan moet je denken aan stapelingsziektes of bijvoorbeeld aan aangeboren afwijkingen zoals hypertrofische cardiomyopathieën. Dus daar moet wel naar gekeken worden. Want is hier sprake van een andere oorzaak? Bijvoorbeeld amyloïdose. Want we zien dat langzaam maar zeker we toch ook behandelingsopties krijgen op dat vlak. Dus jaren geleden was het zo, HEF-PEF, daar hebben we toch niks voor. Dat kan net zo goed door de huisarts behandeld worden. Langzaam maar zeker gaan we daar toch, stappen we daar een beetje van af. Ook daar moeten we een keer goed kijken. Wat is het onderliggend probleem? Ja, en inderdaad, als dat de diabetes is of als dat de hoge bloeddruk is, als we dat eenmaal vast hebben gesteld, kan die patiënt, zoals Mark eerder ook al zei, met goede regionale afspraak heel snel weer terug van de cardioloog naar de huisarts.
En bij zo'n amyloïdose bijvoorbeeld, wat zijn er dan voor behandelopties?
Ja, daar zijn tegenwoordig medicatie is daar tegenwoordig voor. Dat is wel nog een onderzoekssetting. Maar dan zou je dus patiënten medicatie kunnen geven om die stugheid, die wordt veroorzaakt door het stapelen van eiwitten, om die te remmen.
Ja, ja. Oké, interessant.
Maar goed, wel een witte raaf.
Een witte raaf, ja. Stiekem zijn we er altijd in geïnteresseerd, hè, ja. Witte raaf. Maar je hebt helemaal gelijk, Mark. Mm-hmm. Hey, en wat vinden jullie er nou van? Dat die mid-range en die reduced eigenlijk altijd door de cardioloog wordt behandeld?
Ik vind dat prima. Omdat bleek dat de huisartsen dat niet optimaal doen. En ze moeten hoog gedoseerd zijn in de medicatie.
Yeah.
Een beta-blokker en een ACE-remmer. Om de voordelen ervan te kunnen hebben. Betere kwaliteit van leven, verminderde aantal opname in het ziekenhuis en verminderde sterfte.
Ja. Dus als je een beetje tussen aanhalingstekens homeopathische doseringen doet, dan doet het niet genoeg.
Precies. Nee. Ja.
Maar er is ook echt onderzoek naar gedaan. Hè? Dat als je patiënten goed instelt op die medicatie, als je ze goed begeleidt, ook op hartfalenpolies met verpleegkundige specialisten, dat je echt mortaliteit reduceert, heropnames reduceert en kwaliteit van leven verbetert.
Nou, en dat is echt goed nieuws, denk ik.
Dat is zeer goed nieuws. En de kracht zit hem ook op dat inspringen op klachten. De mensen niet te lang laten lopen met klachten.
Mm-hmm.
Ja.
Want uit onderzoek bleek ook dat als de patiënten goed zijn ingesteld op medicatie, dan maakt het verder niet uit of ze door de cardioloog worden begeleid of door de huisarts.
Ja.
Die resultaten die zijn hetzelfde.
Ja. Dus eenmaal goed ingesteld kunnen ze makkelijk weer terug.
Ja.
Ja. Hey, en nou zijn er natuurlijk altijd categorie patiënten, bijvoorbeeld verzorgingsthuispatiënten, die je liever niet meer naar de cardioloog stuurt. Hoe doe jij dat, Mark? Hoe ga je daarmee om?
Nou, twee dingen. Je moet onderscheid maken tussen patiënten die nieuw hartfalen ontwikkelen.
Ja.
Of patiënten die je gewoon heel lang niet hebt gezien en onder de radar bleven.
Ja.
En dat noem ik eigenlijk een beetje achterstallig onderhoud. En, en dat zijn dan mensen die in een verzorgingshuis terecht gekomen zijn.
Ja.
En dat je pas heel laat denkt aan hartfalen. Ja, moet je die mensen van 90 nog naar de cardioloog sturen?
Nou, ja.
Ik denk dat erg handig is.
Nee.
Bovendien blijkt dat onder die bevolkingsgroep ouderen en vrouwen, dat ze vaak jarenlang een hoge bloeddruk hebben gehad. En die vallen dan onder de categorie HEF-PEF, waar we het net over hadden.
Ja.
En daar is niet zo'n goede behandeloptie, behalve de comorbiditeiten goed in de gaten houden.
Want het lijkt me eerlijk gezegd ook best wel eng om dan zo enorm streng hoog in te zetten met medicatie bij kwetsbare oudjes van 90, zeg maar.
Ja, maar daar zullen toch niet zoveel mensen met HEF-REF zien. Dus met systolisch hartfalen.
Nee.
Dus het gaat er juist om, ook deze podcast, om juist die vroegdiagnostiek goed onder de knie te hebben.
Ja.
Dus ook bij jongere mensen al eerder aan hartfalen te denken.
Ja.
Maar voordat je eigenlijk flink veel in de problemen bent gekomen.
Ja, ja. Voorkomen is beter dan genezen.
Ja, ja.
In ieder geval vroegtijdig opsporen.
Precies, want hoe eerder je begint met de medicatie, hoe minder ernstig het hartfalen zich ook ontwikkelt in de loop der jaren, toch?
En niet alleen met medicatie, maar ook hoe eerder we iets doen aan dat onderliggende probleem. Hè? Als iemand, we kunnen wel medicatie geven, maar als iemand hartfalen heeft door boezemfibrilleren, dan moeten we misschien ook wel aan een cardioversie denken, hè? Om er weer een sinusritme van te maken. Of wat ik al eerder zei, om na te denken of er iets gedotterd moet worden, bijvoorbeeld.
Ja. En stel, ik heb dus een mevrouw van 95 in het verzorgingsthuis. Ik hoor ook een ruisje. Kan ik dan toch nog ergens een echo aanvragen? Of zou je dat gewoon gokken, Mark? Zo van, nou, dat zal wel preserved zijn. Of zou je die wel toch nog alleen voor de echo naar het ziekenhuis sturen?
Nou, je hebt hele vlotte 95 jaar.
Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Die wonen alleen meestal nog op zichzelf. Ja,
ja, maar het hangt er ook een beetje vanaf of dat ze mobiel zijn of met een dochter of een zoon nog in het ziekenhuis kunnen komen.
Ja.
Maar voor wat betreft de prognose zal het niet veel uitmaken, denk ik.
Oké, duidelijk. Ja. Hey, en wat ik ook graag nog wilde weten, we hebben natuurlijk nu die indelingen gehad met de HEF, PEF, HEF, mid-range en HEF reduce. Maar patiënten worden ook ingedeeld in New York Heart Association klassen, dus de NIHA. De NIHA. Waarom is dit eigenlijk belangrijk?
Nou, Petra, die laat ik even aan jou. Want ik merk in onze regio dat dat nauwelijks in de brieven die we krijgen van de cardiologen nog vermeld wordt in de nieuwe klassificatie.
Ja, dit is wel interessant, hè? Want dit geeft ook soms wel verwarring. En misschien herken je dat ook wel, Mark. Bij COPD delen we de patiënten ook in gold classes, hè? 1, 2, 3, 4. Maar bij hartfalen is dat namelijk iets anders. Bij COPD gaat het over de ernst van het van de COPD. Maar bij hartfalen gaat het over de ernst van de klachten. NIA klasse 1 is als iemand alles kan. En NIA klasse 4, ik zeg altijd, is dat als mensen kortademig worden als ze in bed liggen en dan met de tenen wiebelen. En alle gradaties daartussen. Maar het is wel belangrijk om dat te weten. Want mensen met NIA klasse 4 bijvoorbeeld, maar die zijn natuurlijk ook al heel kortademig bij het minst of geringste. Ja, die moeten niet meer achter het stuur gaan zitten. Maar aan de andere kant, die gaan ook niet meer achter het stuur zitten, want die zijn steekbenauwd.
Ja.
Maar het is wel goed om je te realiseren op zo'n podium van, wat kan deze patiënt nou? In welke NIA klasse zit hij nu? Kan hij nog lopen? Kan hij zich nog zelf verzorgen? Is hij al kortademig als hij 1 trap oploopt? Of is hij pas kortademig als hij 2 trappen loopt? Het maakt wel van belang ook voor ons als cardiologen om te kijken van hoeveel medicatieoptimalisatie moeten we verder nog doen. Want we hebben het natuurlijk gehad over het starten van de ACE-remmer. Maar als patiënten daarna natuurlijk wat stabieler zijn, komt er ook een beta-blokker bij. Die wil je ook op gaan doseren. Als patiënten dan nog klachten blijven houden, en we zeggen dan niet klasse 2 of 3, dan moet je ook nadenken over de MRA, het toevoegen van de angiotensine receptorblokker. Of je moet nog gaan nadenken van, goh, deze patiënt heeft op zijn ECG een linker bundeltakblok en een slechte pompfunctie. Moet hij misschien wel een hele speciale pacemaker krijgen? Dus die NIA-klassen en hoeveel klachten die patiënten hebben, die helpen je ook om te kijken van hoe ver moet je nog gaan in de behandeling.
Ja, en even praktisch voor ons. Vanaf welke klasse mag iemand niet meer autorijden?
Dat hangt er een beetje vanaf. Is het gewoon autorijden of is het rijden in een vrachtwagen? Maar vanaf NIA klasse 3, 4 is het advies om toch niet meer auto te rijden. En bij vrachtwagens zijn hele andere adviezen.
Bij 2 al. Ja,
dat hangt er af van de ICD. Of ze een cardiodefibrillator hebben gekregen. Dus daar komt wel veel bij kijken.
Dus bij vrachtwagenchauffeurs vanaf 2 en voor de rest vanaf 3, 4. Ja, en advanced care planning, dat start je ook vanaf 4?
Eigenlijk is de diagnose hartfalen gewoon heel slecht nieuws.
Ja.
Want dat gaat niet over. En het Mark heeft natuurlijk verteld dat we heel veel mensen hebben met hartfalen. Maar de prognose is ook gewoon heel slecht. Dus eigenlijk start de advanced care planning eigenlijk al bij de diagnose. En natuurlijk doe je dan maar een heel klein beetje aan advanced care planning. En ben je enorm nog in de modus van behandelen, optimaliseren medicatie, onderzoeken naar het onderliggend lijden en dat allemaal behandelen. Maar in de loop van de tijd zie je natuurlijk bij hartfalen dat die mensen toch steeds meer en meer klachten krijgen. En du moment mensen pillen slechter gaan verdragen, veel vaker heropgenomen worden, dat je ze op de poli allemaal niet meer stabiel kan houden, dan wordt advanced care planning natuurlijk steeds veel en veel belangrijker. En persoonlijk moet ik zeggen, en dat heeft ook met corona te maken, is dat ik zelfs toch ook steeds beter kijk met behulp van de clinical frailty score, wat voor patiënt ik nou precies tegenover mij heb. En dat de oudere, kwetsbare ouderen die toch hoog scoren op zo'n clinical frailty score, dan verplicht ik mezelf toch ook om meer aandacht te hebben voor die advanced care planning.
Ja, wat goed. Ja. En dan overleg je ook met de huisarts? Of dan,
dit moet echt in samenspraak met de huisarts. Daar komen we misschien dadelijk nog op. Maar we moeten natuurlijk wel nog even dadelijk stilstaan bij de afspraken die je met elkaar in de regio maakt, hoe je daarmee omgaat.
Ik wou nog heel even ingaan op wat Petra net zei, dat er een slechte prognose is als je de diagnose hartfalen krijgt. Dat stamt nog, denk ik, een beetje op Petra uit de tijd dat onderzoek alleen maar gedaan werd in de tweede lijn. En als daar uiteindelijk dan een huisarts een hartfalen dacht, dan was de ziekte al zo ver gevorderd dat de prognose zodanig slecht was dat er een overleving was van 5 jaar... Maar als huisarts moet je de uitdaging hebben om het eerder te ontdekken. En binnen de huisartsenpopulatie zie je toch wel dat ik heel veel mensen heb die toch al een jaar of 10, 12 de diagnose hartfalen hebben en nog steeds een goed leven kunnen hebben.
Kijk, dat is zo positief om te horen.
Ja. Dus een soort linksverschuiving in de diagnostiek.
Dat is zeker waar wat jij zegt. En daarom is deze podcast ook zo belangrijk. Hè? Dat we vroegtijdig dat hartfalen opsporen. Maar je ziet toch nog dat de eenjaarsmortaliteit toch nog wel rond de 23% ligt. En ik vind dat hoog.
Zeker.
Dat is hoog. Zijn dat tweede lijns cijfers of eerste lijns cijfers?
Ik geef me even over.
Dat zijn tweede lijns cijfers.
Dat zijn tweede lijns cijfers. Ja. Dus eigenlijk, we kunnen gewoon levensjaren winnen hiermee.
Ja.
Ja. En dan over die organisatie van zorg. Petra, er werd eerder natuurlijk al gezegd dat jij je bezighoudt met die transmurale samenwerking. Daar ken je Mark ook van. Wat is nou volgens jou de beste werkwijze qua samenwerking als het gaat om hartfalen?
Ja, ik denk dat Mark dat ook beaamt, is dat we hebben natuurlijk landelijke transmurale afspraken. En het is ontzettend belangrijk om die in je regio te vertalen naar regionale afspraken. En dat gaat, wat ontzettend belangrijk is, één, van hoe herken je die patiënten en hoe verwijs je dan naar elkaar? Hè? Want er werd net al gezegd van, je kan naar de cardioloog verwijzen, maar we weten ook dat er regio's in Nederland zijn waar de huisartsen voor een echo verwijzen naar een cardiologisch centrum waar de echo's beoordeeld worden. Maar maak met elkaar afspraken wat de vervolgstappen zijn. Dat is één. En dan is het denk ik heel goed om elkaar goed te kennen, zodat je elkaar laagdrempelig kunt vinden. En dan bedoel ik niet met elkaar, niet alleen wij als huisartsen en cardiologen, maar daar hoort ook echt de praktijkondersteuner bij en daar hoort ook echt de verpleegkundig specialist of de hartfalenverpleegkundige bij. Dat je elkaar snel belt als je vragen hebt en dat je met elkaar goed afspraken maakt over wie hoort er nou echt thuis in die tweede lijn en moet daar blijven? Maar wie kan er terug naar de eerste lijn? Waarbij er altijd een vangnet moet zijn weer van die tweede lijn. Maar dat je ook met elkaar goed afspraken maakt. Dus niet alleen wie kan er terug, maar wat wordt er dan gedaan? En wanneer moet je aan de bel trekken? En wat doe je als je bijvoorbeeld mensen een wat lagere bloeddruk hebt? Moet je dan pillen gelijk aanpassen of niet? Of kan je ook even overleggen met de verpleegkundig specialist hartfalen die eigenlijk toch de laatste jaren zich heeft bewezen als een spin in de web van de hartfalenzorg.
Ja, dus eigenlijk wat wij dan mogen verwachten als huisarts is een goede brief van patiënt is stabiel, is goed ingesteld. Die gaat weer terug naar de eerste lijn, maar de lijntjes blijven kort. Bij deze en deze en deze kan je bellen en dan kan je laagdrempelig overleggen.
Ja, je moet echt in de regio zorgen dat je echt weet wie je dan moet bellen en wat de telefoonnummers zijn en dat je elkaar regelmatig bijscholt.
Ja, en dat het dus heel duidelijk is wie de hoofdbehandelaar is op dat moment.
Dat moet ontzettend duidelijk zijn. En ook voor de patiënt, dat hij weet waar hij aan de bel moet trekken.
Dat ze niet nog jullie hartfalenpoli gaan bellen als ze alweer overgedragen zijn, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk de praktijk. En ik denk, Mark, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Maar we zien natuurlijk toch dat, gelukkig maar, patiënten zijn zeer vertrouwd met hun huisartsen. Ook al is de hoofdbehandelaar de cardioloog. We zien natuurlijk toch wel dat ze bij bepaalde klachten toch ook bij de huisarts aan de bel trekken. En dan is het zo fijn als je elkaar makkelijk kan vinden.
Ja, en we zien ook dat er bepaalde regio's in Nederland zijn waar ze toch ook een kis- en ketenzorg hartfalen in gang zetten. Dat is natuurlijk ook een voordeel, net zoals dat we bij de diabetes en de COPD al doen.
Ja.
Gaat dat ook bij hartfalen het geval worden?
Dan heb je natuurlijk nog betere communicatie.
Ja. Dan werk je in hetzelfde dossier. Ja.
Nou, interessant.
Super interessant, want het zijn vaak ook dezelfde patiënten. Hè? De diabetes en de COPD-patiënten zijn dan natuurlijk, want zo begon Mark, zijn natuurlijk ook de patiënten die vaak hartfalen kunnen krijgen. Dus dat is ook de groep waar de awareness het hoogste moet zijn. Dus vaak zijn dat ook dezelfde patiënten die dan bijvoorbeeld gezien worden door een praktijkondersteuner of door de huisarts.
Want weet je, wat je zegt, de grap is dat je eigenlijk geen hartfalen patiënt hebt die niet een van die comorbiditeiten heeft die je net opnoemt. Ze zijn allemaal al in beeld.
Ja, die niet ook nog COPD of diabetes of CVRM hebben. Ja, grappig. Ja. En soms hebben ze het hele kwartet.
Klopt.
Ja. Hey, interessant jongens. En Mark, zou jij misschien eens kunnen samenvatten wat wij nou als huisarts moeten meenemen van deze podcast?
Nou, dat je gewoon heel erg alert bent op patiënten die je al kent, die je al in de chronische zorg hebt.
Ja.
Die je al kent uit de ketenzorgtrajecten. En dat je navraagt of dat ze voldoende inspanningstolerantie hebben. En als daaraan getwijfeld wordt, dat je dan al een vervolgtraject in gang zet. Of de anamnese, lichamelijk onderzoek even specifiek erop doet.
Dat je dus even vraagt, kan je nog hetzelfde hoeveelheid lopen als een half jaar
of
geleden.
Of dat je je reguliere fiets hebt ingeruild voor een e-bike.
Ja, bijvoorbeeld. Maar dat is ook discriminerend.
Dat doet ongeveer iedereen. Ja? boven de 70, ja.
Goed, en dat niet iedere dyspneu wijst op een probleem van de longen. Maar dat het ook kan wijzen op hartfalen.
Ja, dat je juist ook dat piepen kan horen, hè, bij hartfalen.
Want het kan zijn dat je denkt als COPD-minded huisarts... ik hoor wat dyspneu, ik ga een longfunctie doen... en dan blijkt het COPD te zijn, dan denk je, ik ben klaar. Ja. En iedere exacerbatie duidt je als een aanduiding van een verergering van het COPD.
Ja.
Terwijl je niet hebt gekeken of het ook hartfalen zou kunnen zijn. En we weten dat 30% van die mensen ook hartfalen heeft.
Dus
je moet eigenlijk inzetten bij dyspneu op en hartfalen diagnostiek en ook een longfunctie.
Ja.
Als de patiënt tenminste 3 maanden stabiel zijn. Omdat in de acute fase je ook dat nog niet goed kan meten.
Maar Mark, je zegt dus eigenlijk prik een NT-proBNP of een BNP en maak een ECG naast de andere diagnostiek die je ook doet.
Ja, duidelijk.
En doe dan ook een volledig diagnostisch traject. Dus en een ECG en een BNP. En als het nodig is dat je verwijst naar de cardioloog... of althans zo handelt zoals in jouw regio is afgesproken... bij verdenking op hartfalen.
Super. En Petra, heb jij nog aanvullende dingen als take-home message... voor de huisartsen van Nederland?
Ja, het spijt me voor de huisartsen dat we die naamtje even veranderd hebben. Hè? Want ik heb het jou ook al... Iedere keer hoor ik je een beetje over struikelen. Hef, pef, en hef. En dan hebben we ook nog de hef mid-range. Maar ik denk... Hef, pef, hef, ref. Dat is belangrijk om te onthouden. De ene keer is het hart stuk en de andere keer is het hart stug. En daar ligt altijd een onderliggend probleem bij. En daardoor is het belangrijk dat er toch goed nagedacht wordt. Is het voor deze patiënt zinvol om te verwijzen? En dat is heel vaak ja. Maar inderdaad, wat jullie ook zeiden. Als het natuurlijk iemand is in een verzorgingshuis of echt een hele kwetsbare oudere. Dan moeten we daar natuurlijk met z'n allen heel realistisch even goed over nadenken. Maar ja, dan kun je ook elkaar even bellen en even sparren. Van wat kunnen we nog wel of niet betekenen voor elkaar?
Ja, dus laten we vooral samenwerken.
En wat ook belangrijk is, dat als je toch wat je wilt focussen nu op hartfalen, naar aanleiding van deze podcast, al die mensen die mogelijk hartfalen hebben, die kan je in de eerste 3 maanden, de komende 3 maanden al zien, omdat je die al ziet met je ketenzorgtrajecten. Dus focus daar eens even op en ga eens kijken of je die mensen die hartfalen zouden kunnen hebben, of je die kan vangen.
Goeie tip, ja. Nou, Mark en Petra, hartelijk dank voor dit heldere overzicht. Ik heb nu in ieder geval zelf het idee dat ik patiënten met hartfalen beter kan herkennen. En ook nog weet wat ik moet doen. Dank, Mark. Dank, Petra.
Graag gedaan.
Ja, nou, fijn om dat even te mogen vertellen. Ja.
Heel leuk. Ik denk heel leerzaam. En ook wel een beetje een wakkerschutmoment.
Dat is de bedoeling.
Dag, tot de volgende keer.
Dag.
Tot ziens. Dag.
Maar ook aan de Hartstichting hartelijk dank voor het mogelijk maken van deze podcast. Ook de Hartstichting werkt namelijk aan het eerder herkennen van hartfalen. Ik zou jullie als collega's dan ook graag willen wijzen op hun website www.hartstichting.nl/huisarts. En ik zal deze site ook in de show notes zetten. Op die website vind je wat de Hartstichting onder andere doet en daarnaast staat er handige informatie die jou als huisarts verder kan helpen bij het eerder opsporen van hartfalen.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!